questo.
Thank you.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst, hier in de Grote Kerk. Fijn dat u er bent. Een bijzonder welkom voor alle gasten in ons midden. En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor iedereen die nu of later meeluistert via kerkradio of internet. Voorganger deze morgen is dominee Molenaar uit Doornspijk. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Zoals gebruikelijk worden ze gehouden na het zingen na de preek. De derde collecte is bestemd voor de wijkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Alle collectes van harte bij u aanbevolen. Vanmorgen gaat onze bloemengroet naar de heer en mevrouw van het Verlaat die morgen hun 60-jarige bruiloft hopen te vieren. In de weekbrief treft u hierover meer informatie aan. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen en u kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Vanmorgen is er geen zondagschool in verband met de zomervakantie. En bij de ingang van de kerk kunnen de kinderen een kleurplaat of puzzel pakken, als ze die nog niet hebben meegenomen. Dan is er een bericht van de evangelisatiecommissie Emmaus. Vrijdag 30 augustus zal er een evangelisatieactie worden gehouden in samenwerking met onder andere Stichting Shofar. We staan tijdens de zomerfeesten van 7 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds op het stadhuisplein met een bijbelbus. Dus niet op het stationplein, maar op het stadhuisplein. En vanuit die bijbelbus worden folders uitgedeeld en wordt geprobeerd om met mensen in gesprek te komen. En daarvoor wordt gevraagd om uw voorbeden, dat de Heere God krachtig mag werken. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht. Help hen mee om het evangelie bekend te maken. En u kunt ook alleen een deel van de tijd meedoen natuurlijk. Niet alleen, niet heel de avond, maar ook een gedeelte van de avond. En daarvoor kunt u zich opgeven bij Albert Don of bij Ton Gelderblom. Vanmiddag is er opnieuw een eredienst om 16:45 in deze grote kerk, waar u uiteraard van harte welkom bent. Dominee van Santen uit Kampen hoopt dan voor te gaan. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 66, de verzen 1 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we deze eredienst met elkaar voortzetten door opnieuw te zingen van Psalm 66. En daarvan zingen we nu het vierde vers. Laten we zingen Psalm 66 vers 4. Looft, looft de Heer de lege scharen. O volken, heft een lofzang aan. We lezen nu met elkaar de wet van de Heere en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus daarvan gaf. Aansluitend zingen we met elkaar Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Deze psalm zingen we omdat het in de preek zal gaan over Rut. In eerste instantie komt Rut pas later in beeld, want we zullen eerst het gezin van Elimelech zien. En we zien dat het gezin van Elimelech eigenlijk precies doet wat bezongen wordt in deze psalm. Ze zoeken de weelde, een goed leven, los van God. En deze psalm zingt dan hoe het met je gaat als je een leven los van God zoekt, maar ook hoe het gaat als je bij de Heere je toevlucht zoekt. Daarom zingen we in antwoord op de wet, Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden, toen tot Israël en ook deze morgen tot ons hier in Gorkum in de kerk. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, wij mogen ook zeggen uit het slavenhuis van de zonde, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een fariseer eens aan de Heer Jezus vroeg: Rabbi, wat is het grootste gebod van heel de Torah? Toen antwoordde de Heer Jezus en hij zei: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijkende is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we nu bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst en ook voorbeden doen. Getrouwe en barmhartige God, Vader in de Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons hier deze morgen hebt samengebracht in uw huis. De plek waar we uw woord mogen horen. De werkplaats van uw geest, waar u in de eeuwen gesproken hebt en ook deze morgen spreekt door uw levende woord. Wij danken u, Heere, dat u ons hier samen hebt gebracht met de gemeente. De gemeente naar uw naam genoemd. De geroepen gemeente van Christus. We danken u, Heere, dat u ons hier brengt midden in de vakantietijd. Samen met gasten, vakantiegasten onder ons, gasten van ver uit Tjaat die in ons midden zijn. Heere, wij bidden of u ons als gemeente een gezegende dienst wilt schenken. Wij bidden of u krachtig wilt werken naar uw belofte. Daar waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar zal ik zelf in uw midden zijn. En Heere, wij mogen pleiten op uw belofte dat als uw woord uitgaat, dat het niet ledig tot u zal wederkeren. maar dat het zal doen deze morgen. Wat u in gedachten hebt, wat u behaagt, wat u goed acht. En Heere, dan weet u wat wij nodig hebben deze morgen. U kent ons. U weet hoe we hier zitten en staan. U kent al onze gedachten. U weet als het over ons ging toen we zongen, mensen die het liever ver bij u vandaan zoeken, in plaats van dicht bij u. Heere, u kent ons hart en als we door genade hebben gezien, Heere, wie wij zijn tegenover u, dan moeten we toch erkennen deze morgen dat ons hart zo is. Dat wij allen zoals we hier bij elkaar zijn, Heere, het zo vaak en telkens weer zoeken bij u vandaan. Maar wat een zegen dat u ons dan deze morgen onder uw woord brengt. Want dat is een teken, Heere, dat dat niet alleen zo is. Maar dat we het ook zoeken bij u. Dat we het van u verwachten in alles. O Heer, en als we zien in het Bijbelgedeelte wat zo dadelijk open gaat, als er een familie is die het in de nood waarin ze zitten niet bij u zoeken, maar zelf naar oplossingen toewerken. Heer, dan willen we bidden of u ook dat wil laten zien in onze levens, als dat misschien zo is. Dat we ook als we door moeite, verdriet en zorgen heen gaan, dat we zo geneigd zijn om het als mensen zelf uit te zoeken zonder u. Maar Heer, we mogen ook zien dat er een moment van bekering is. Omkeer. Het toekeren naar u. Niet zonder u kunnen. En Heer, dan bidden we of deze dienst daaraan mag bijdragen. Dat een ieder van ons, zoals we hier bij elkaar zitten en staan, het deze morgen mag ervaren dat er maar één weg is om naartoe te vluchten. Via Christus. Tot u de Vader te gaan. Onze knieën te komen en zien wat u voor ons hebt gedaan. O Heere, wij bidden u. Of u zo krachtig wilt werken door uw geest. Of u ons in alles nabij wil zijn. In het bespelen van het orgel. Schenkt erin de organist alles wat nodig is. Opdat we ook in ons zingen van de psalmen en gezangen u de lof mogen toebrengen die u toekomt. We bidden u, Heer, of u wilt zijn bij de koster. Of u ons een ongestoorde dienst wilt schenken. En die straks rondgaan met de collectezak, allerlei andere taken in en rondom deze dienst, allemaal niet onbelangrijk, maar juist zo belangrijk, dat deze dienst haar voortgang kan vinden. Heere, we bidden u, maak dit alles goed. Opdat u uw stem kunnen verstaan, dat niets ons in de weg staat. Heere, doorbreek dat. Als we deze morgen misschien in de kerk zitten, als het ons amper lijkt te raken, als we zo vol zijn met van alles en nog wat, misschien wel vakantietijd, maar wat kan het dan ook juist nog druk zijn in ons hoofd. Heere, we bidden u. Werkt u door alles heen en schenk ons zo, met allen die ons lief zijn, hier en ook thuis, die met ons verbonden zijn, een rijk gezegende dienst. Heere, in het bijzonder bidden we voor de luisteraars thuis. En die ziek zijn en die vol zorgen zijn, omdat ze niet meer in de kerk kunnen zijn, maar gelukkig toch nog met ons verbonden zijn via het internet of de kerktelefoon. Schenk ook daar in de stilte van de huiskamer, misschien wel op het ziekbed of het sterfbed, een gezegende dienst. Heren, we komen tot u met de voorbeden. Dan komen we tot u, Heren, met de dank. Met Anne en Barbara van de Werken Jongeneel. Die mochten gedenken dat ze in de achterliggende week 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Heren, we danken u dat ze dat mogen gedenken met hun kinderen en kleinkinderen. En we danken u, Heren, dat u hen in die jaren zegeningen hebt geschonken. En dat u zoveel mocht geven aan hen. Heer, we danken u ervoor dat u hen mocht beschermen en om hen heen stond. En we bidden of u ook de tijd die nog voor hen ligt, we hopen nog vele jaren, of u hen rijk wilt zegenen en met uw bescherming ook wilt omringen. Wees hen nabij, Heere, samen met allen die hen lief zijn. Kom ook tot u, Heere, met de dank opnieuw rondom een huwelijksjubileum. Heere, wij bidden u met de Heer en mevrouw van het Verlaat Brand, die maandag 19 augustus gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Heren, wij danken u dat u hen zo lang voor elkaar in het huwelijk verbonden hebt, dat u hen kinderen hebt gegeven, dat u hen een familie hebt gegeven. Heren, we bidden of u hen nabij wil zijn, of u hen wilt ondersteunen op de verdere levensweg. Al zoveel jaren mochten ze samen zijn, u hebt hen gedragen en verdragen. O Heren, ga met hen. Schenk uw onmisbare zegen, ook aan dat gezin. Heren, we leggen het zo alles voor u neer. U kent ons, Heren. Als ze ook in ons midden zijn vol stil verdriet. U kent ons, Heren, als het leven zo donker kan zijn. Vol met zorgen misschien, of als ze juist midden in het leven staan. Heren, u weet wat we nodig hebben. O, schenk ons dan, door de krachtige werking van uw geest, een woord dat valt op zijn plek. Dat bidden we ook voor de jongens en meisjes die er vanmorgen zijn. Heer, we bidden u, of ze het mogen begrijpen. En dat niet alleen, maar dat ze iets mogen proeven van het zijn in deze dienst. Dat u goed bent in Jezus, uw Zoon. Dat u bent als die goede herder die uw schapen zoekt al heel vroeg. Heer, dat bidden we ook voor jonge mensen die midden in het leven staan. Heer, u trekt zo aan ons allen. Ook als we volop in het leven staan, misschien een gezin hebben, als er aan ons getrokken wordt, als de wereld trekt. Heer, we bidden u, of u ons houvast wilt schenken in u. Of u ons vast wilt houden. We bidden het u, Heer. Opent u dan zelf uw woord, opdat wij uw lof mogen verkondigen, nu en tot in alle eeuwigheid. Dat smeken wij van u, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we Gods woord openen met elkaar een gedeelte lezen uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Rut. We lezen met elkaar Rut, hoofdstuk 1. We lezen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Rut, en daarvan het eerste hoofdstuk. Rut is direct de gevolg op Richteren. En we zullen dat ook straks zien, omdat er een aantal zaken die we ook in Richteren lezen ook terugzien komen in het Bijbelboek Rut. Maar laten we allereerst het eerste hoofdstuk lezen. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op, weg, om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land van Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar ze geweest was. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen ze luid te huilen. Ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot genoeg zouden worden? Zouden jullie dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Toen zij zag dat zij het zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerden uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij die het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Halleluja. Gemeente, we gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Gods woord uit Psalm 130. En daarvan zingen we het tweede en het derde vers. Laten we zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 130 vers 2 en vers 3. geroepen gemeente van Christus. Het is absoluut de moeite waard om de geschiedenis van Rut op je in te laten werken. Want je ziet namelijk in dat kleine Bijbelboekje hoe de Heere God dwars door de onmogelijkheden van mensen heen zijn reddingsplan voltrekt. In alle hoofdstukken van het Bijbelboek Rut is dat voortdurende focus. Gods ultieme reddingsplan. We zien dat het beste in hoofdstuk 4, de versen 21 en 22. Het is belangrijk om aan het begin van de preek dat te noemen. Want daar zie je de focus, de bedoeling die de Heere God heeft met deze geschiedenis. Want wat lezen we in Rut 4, de versen 21 en 22? En Boas verwekte Obed. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de voorvader van de Heer Jezus Christus. Het doel van God toen was, in de geschiedenis die wij net met elkaar lazen, dat de Heer Jezus zou komen. Het doel deze morgen is dat u en dat jij de Heer Jezus leert kennen, of hem beter leert kennen. Dat de Heer Jezus uw alles wordt, dat je niet zonder hem kan leven en kan sterven. En elk hoofdstuk van het Bijbelboek Rut brengt ons een stuk dichter bij dat ultieme doel, het leven uit Christus. En hij brengt dat in verband met een specifiek onderdeel van het leven. Vanmorgen zien we tegenslagen en verdriet. Dat staat ook boven de preek. In tegenslagen en verdriet. Terug naar Bethlehem. In tegenslagen en verdriet. Ja, want het is een verdrietige situatie in ons Bijbelgedeelte. In de dagen als de richters richten, zo staat in vers 1. Deze geschiedenis speelt zich af op een donkere bladzijde in de geschiedenis van Israël. Het is de tijd van de richteren. Er was nog geen koning in Israël. Het was de tijd waarin een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Zo werd die tijd in het boek Richteren getypeerd. Een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Een ieder deed waar hij zin in had. Dat was er aan de hand in Israël. En gemeente, het zou zo op onze tijd geplakt kunnen worden. Ik bepaal hoe ik leef. Ik kies mijn eigen weg. Ik design mijn eigen leven. Niemand staat mij in de weg. We leven in een maakbare samenleving. Maar daar is dan eens een hongersnood. En we zien een familie in tegenslag en verdriet. Dat is de eerste gedachte in de preek. In tegenslag en verdriet, terug naar Bethlehem. En daar zien we ten eerste in tegenslag en verdriet. Het is een tegenslag waar je niets aan kan doen. Hongersnood. Het gebeurt. Net als een ziekte die zo plotseling je leven komt binnenlopen. Of een plotseling sterfgeval. En het lastige is dan voor ons, mensen van deze tijd, dat we zo moeilijk kunnen omgaan met dingen die gebeuren waar we geen invloed op hebben. Althans, ik vind dat heel moeilijk. Als dingen anders lopen dan je wil, als dingen anders lopen dan waar je voor kiest, dat zien we gebeuren in deze geschiedenis. En we zien dan dat een man die deze tegenslag overkomt, probeert er het beste van te maken. Want wat zien we gebeuren? In die hongersnood kiest hij ervoor om Bethlehem, Bethlehem betekent huis van brood. Om het huis van brood te verlaten en naar Moab te vertrekken. Over de rivier de Jordaan. Ten oosten van de Dode Zee, daar ligt Moab. Dat lijkt slim. In Moab is eten. Maar is dat zo slim? Je kan tegenslagen die je overkomen erger maken door verkeerde keuzes te maken in die tegenslagen. Door in plaats van in de tegenslagen tot de Heere te gaan en de Heere te vragen, Heere, wat moet ik doen? Ik zie geen uitweg. Maar nee, dat doet Elimelech niet. Elimelech zoekt een oplossing in een menselijke oplossing. Zonder daarbij voor de Heere op de knieën te gaan. Het is onverstandig. Want deze familie leefde in Israël. En in Israël leefde men bij Gods woord. Men had de eerste 5 boeken van Mozes en daar leefde men uit. En als Elimelech als vader in het huisgezin de Bijbel had gekend, had hij geweten wat er stond in Leviticus 26, de versen 3 en 4. Dat als er hongersnood kwam in Israël, dat de Heere daarmee iets wilde zeggen tot zijn volk. Dat de Heere sprak door rampen en hongersnood. Ook zo'n gedachte die wij niet kunnen plaatsen in ons moderne wereldbeeld. We denken, ja, dat komt toch door de regen die niet viel. Of door een lange periode van droogte. Maar nee, we lezen in Leviticus dat de Heere ook spreekt door moeite, door straffen heen. En weglopen voor moeite en zorgen is niet de weg. Dit gezin loopt bij God vandaan. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, gemeente, ze gaan naar Moab toe. En Moab is een land wat voor de Israëliet radicaal verkeerd is. Het Bijbelboek Numeri spreekt duidelijke taal. Was Moab niet het land wat Israël wilde vervloeken in de tijd van Midian? De vrouwen van Moab stonden nog slechter bekend. Ze hadden Joodse mannen verleid tot losbandige seksualiteit, zodat er een mix samenleving ontstond waarin de Heere niet gediend werd. En als we kijken naar het ontstaan van Moab, dan zien we dat Moab, we lezen het in Genesis, dat Moab ontstaan is vanuit een incestueuze relatie tussen Lot en zijn dochters. En daarom zegt Deuteronomium, voor Moab is tot in het 10e geslacht geen plaats in de gemeente van Jahwe. En wat doet deze man? Deze vader in het gezin? Waar neemt hij zijn gezin mee naartoe? Naar Moab. Een plek bij God vandaan. Ja, goed, er is eten. Maar daar is ook alles mee gezegd. Vaders, moeders. Welke keuzes maken wij voor ons gezin? Moab, we mogen het lezen als een symbool voor de verloederde samenleving waarin Gods woord het niet voor het zeggen heeft. En wat kan dat van lieverlee gaan in het gezinsleven? Merk je het? Gods woord blijft dus wat vaker dicht. Af en toe sla je zijn kerkdienst over, want de zondag kan toch ook een rustdag zijn zonder de kerk? En van lieverlee ga je op in het leven zonder God. En het gaat vaak niet in één keer, maar dat lijkt een beetje zoals dat gaat bijvoorbeeld in een wielrenwedstrijd. Dan zie je vaak dat er een peloton is en zo heel langzaam zakken er wat mensen naar achter in dat peloton. En heel langzaam raken ze weg en ze kunnen niet meer meekomen met de gemeente. Zo kan het gaan. Welke keuzes maak je? Iemand zegt, ja maar dominee, is dat in onze tijd dan zo scherp te stellen? Tegenhouden doe je toch in onze tijd niet. Wij leven in een maatschappij die typeren is als Moab. Want het is toch een leven zonder God? We leven in een geseculariseerde samenleving waarin Gods woord er niet meer toe doet op allerlei gebieden. Of het nu is op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit, maar ook op het gebied van omgaan met onze wereld. Hoe duurzaam we zijn. Inderdaad, gemeente. De wereld houden wij niet buiten. Dat lukt niet. Want Moab leeft ook in ons eigen hart. Maar besef wel dit. Keuzes die wij maken, die je maakt als ouder, hebben gevolgen voor je kinderen. Want dat zien we hier gebeuren. En onderzoek uzelf daarop. Leg verkeerde keuzes bij God neer. Spreek erover met je kinderen. Bekeer je ervan. En juist tijden van tegenslagen zijn vaak zo geraffineerd. Want dan probeert de boze ingang te vinden in onze levens. Ach joh, zoek het toch op plaatsen zonder God. Dan heb je het veel beter. Of die vragen van hoe kan dat nu dat je dit allemaal meemaakt in je leven? Als God er is, dan laat hij dat toch niet toe? Hem dienen, wat levert het op? Is dat nu de God die je dient? Doet hij je nu dit aan? En kijk wat er gebeurt met Elimelech en zijn gezin. Ze vertrekken. Vertrekken is zo'n sleutelwoordje in het Bijbelboek Rut. Ze trekken weg bij God. En wie God verlaat, heeft smart te vrezen. Elimelech had het kunnen weten. Zijn naam vertelt het al. Hoezo? Nou, Elimelech, zijn naam betekent nota bene, mijn God is koning. Naomi, haar naam betekent de lieflijke. Machlon, zijn naam betekent de zieke. Giljon, zijn naam betekent de broze. En daar komen ze aan in Moab. Mijn God is koning en de lieflijke en hun twee kinderen. Ze komen aan in Moab. Gemeente, weer zo'n sleutelbegrip in het Bijbelboek Rut. Aankomen. Thuiskomen. Er is brood, jazeker. Dat is er in Moab. Maar ben je er met brood alleen? Vind je een aards broodje thuis? Voorspoed, aardse zegen, neem dat verdriet weg. Een mens kan niet leven van brood alleen. Voor even is er vervulling, maar spoedig sterft Elimelech. En Naomi, ze blijft achter als een arme weduwe, met haar twee zonen. Eenzaam in vertwijfeling. Want Elimelech, mijn God is koning, is dood. Joodse uitleggers zien in Naomi het volk van Israël. Ontredderd en van God verlaten. Waar is de Heere nu? Die lieflijke, die godvrezende vrouw, die alles in het graf ziet verdwijnen om haar heen. Als in Job zit ze ontredderd op de puinhopen van haar leven. Ook haar zonen, wiens namen weinig goeds voorspellen, maken in lijn met hun vader verkeerde keuzes. Het kan ook niet anders. Ze willen toch trouwen, ja, dan trouwen ze met heidense vrouwen. De een trouwt met Orpa. Haar naam betekent zij die de rug toekeert. En de ander die trouwt met Rut. Zij die je vergezelt, betekent dat. 10 jaar zijn ze getrouwd. En in die 10 jaar komen er geen kinderen. Kan dit gezin nog meer aan? Weggedreven van huis en haard in een heidens land. Vader sterft. Zonen trouwen gelukkig. Maar geen nageslacht. En toen stierven ook haar twee zonen. En de lieflijke bleef over zonder man en zonder kinderen. Ver van huis. Zonder zonen. Zonder perspectief, wil de Bijbel hiermee zeggen. Wat is haar uitzicht? Mag Naomi nog een zoon verwachten? Is er nog hoop voor Israël? Want Naomi staat voor Israël. Is er in Israël nog hoop voor de wereld? Is er nog hoop als alles je uit handen geslagen wordt? Als je klap op klap krijgt, wat is dan nog je hoop? Maar kijk eens. In tegenslagen en verdriet staat Naomi op en keert terug. Want de Heere heeft zich tot haar gewend. De Heere heeft zich gewend tot zijn volk en weer brood gegeven in Bethlehem. Na zo'n 20 jaar. Hoor het vanmorgen, gemeente. De Heere verlaat de zijne niet. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Hoe de tegenslag ook is, hoe diep het verdriet ook is, hoe verkeerde keuzes mensen ook maken. En dan zien we, in tegenslagen en verdriet, terug naar Bethlehem. Dat is het tweede in de preek. In tegenslag en verdriet, terug naar Bethlehem. Terugkeren. Je bekeren. Dat staat er letterlijk. Naomi is met haar gezin een verkeerde weg ingeslagen. Maar het is nooit te laat om terug te keren. Terug naar Juda. Terug naar het land van de belofte. Terug naar Bethlehem. Terug naar het huis van brood. Er is weer brood. Naomi vraagt zich niet af, wat zullen de mensen daar wel van vinden? Ze zien me aankomen. Ach, misschien denkt ze het wel, maar ze zegt het in ieder geval niet. Ja, wat zouden de mensen daar eigenlijk van vinden? Als er geen eten is, vlucht ze weg. En nu is die goed, komt ze terug. Maar dat doet er niet toe. Ze staat op. En Orpa en Rut volgen haar. Maar wat heb ik jullie te bieden, Orpa en Rut? Jullie zullen met een nek worden aangekeken in Bethlehem. Heidense vrouwen die ook nog eens kinderloos zijn. Ga toch terug naar het land van je vader en van je moeder. Daar kan God ook met je zijn. Naomi weet wel beter. Maar ze duwt die vrouwen van zich af. Vind toch rust in Moab. Vind daar toch een man. Bouw daar toch een leven op, zegt ze. Mij volgen zal je alleen maar dieper in de problemen brengen. En Naomi kust hen vaarwel. Nee, zeggen ze allebei. Wij gaan mee. Zeker weten, zegt zowel Orpa als Rut. Wij gaan met je mee, Naomi. Keer toch terug, mijn dochters. Nu nog vuriger. Waarom zou je met me meegaan? Zelfs al had ik nog hoop op een kind, waarmee je later zou kunnen trouwen, dat was de traditie toen. Zou je dan daarop wachten? Zou dat dan nog kunnen? Nee, mijn dochters, het is nog erger. Het is met mij veel bitterder dan met jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgegaan, zegt Naomi. Het is straf van de Heere, zegt ze. In de diepte, gemeente, is dit een geloofsbelijdenis. Wat een les. Rijkdom en armoede en alle dingen komen niet bij geval in mijn leven, maar komen van Gods vaderlijke hand naar mij toe. Naomi kan zichzelf niet meer troosten. Ze kan niet zingen, ze kan niet jubelen. Maar dat hoeft ook niet altijd. Ze spreekt heel eerlijk uit hoe het met haar is. Hopeloos. Want haar leven is hopeloos. Ze ziet de achterkant van dat borduurwerk. Die grove steken waar ze niets wijs uit kan worden. Daar is dus ruimte voor. ook in het geloof. Ik weet het niet, zegt Naomi. Ik weet het niet. Wat ik alleen weet, is dat ik naar Bethlehem toe moet. Ik ben arm, ik heb niets. Dat is Gods weg met mij. En de vrouwen laten hun tranen de vrije loop. En kijk, Orpa vertrekt. Ze luistert daarmee naar Naomi. Zij gaat terug naar Moab. Daar kan ze toch ook rust vinden, zei Naomi. Echte Rut. Rut kleeft Naomi aan. Zo lezen we in het 14e vers. Rut wil zich niet losmaken van Naomi. Ze staat symbool voor de volken. Zo zegt een Joodse uitleg. De volken die zich scharen rondom Israël. Want we hebben gehoord dat God met u is. Ze kiest voor Naomi. Ze kiest voor de God van Israël. Met jou, Naomi, wil ik leven en sterven. Dat staat vast voor Rut. Ze kiest in de dood het leven. Gemeente, wat kiest u? Wat kies jij? En Ruts keuze is geen blij vooruitzicht. Maar toch naar Bethlehem. Als een heidin, maar leven als een vreemde. Een vreemde bij de Here. Maar daar is God. Daar is leven. Daar is brood. Daar is het brood des levens. Daar is redding. De zegen van het leven met de Here God is zo anders dan de weg van zegen in het aardse alleen. Die weg die gaat veel dieper. Juist in de moeite, in de beproeving. De Here aanklampen. Hangen aan zijn belofte. Nog één keer probeert Naomi het. Is het om haar geloof te testen, zoals een rabbijn wel zegt? We weten het niet. Ga toch mee met je schoonzus. Ga toch naar jullie goden. Nee, Naomi, zegt Rut. Dring er niet langer bij mij op aan. Ik wil met u mee. Want waar u zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar u zult slapen, daar zal ik ook slapen. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Was Rut zozeer aan haar schoonmoeder gehecht? Ja en nee. Niet alleen maar naar het vlees. Maar ze hing aan haar schoonmoeder. Omdat ze in haar de Here zag. In Moab kan ze heel veel hebben, een mooi leven opbouwen. Maar wat helpt dat alles? Waar u sterft, wil ik sterven. Daar wil ik begraven worden. Wat de Heer ook op mijn weg brengt. Alleen de dood zal scheiding brengen tussen mij en tussen u. Zie hoe vastberaden deze jonge vrouw is. Ze verlaat haar familie. Zal leven als een weduwe. Ze zal een vreemdeling zijn die de taal niet spreekt. Maar wat het allerdiepste is, ze bekeert zich van haar afgoden. Ze gaat niet terug naar de goden van Moab, zoals Naomi dat zei. Maar ze kiest voor die ene, de God van hemel en aarde, de God van Israël. En dat is heel wonderlijk wat hier gebeurt. We kunnen er maar zo overheen lezen. Zij is een Moabitische. Ik had net gezegd dat in Deuteronomium staat dat Moab tot in het tiende geslacht vervloekt is. Ik heb net gezegd vanuit Numeri dat er geen plek is voor Moab in de gemeente van Jahwe. En nu zegt deze vrouw, notabene een Moabitische, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Nu zegt deze vrouw, ik kan niet zonder de Here. Ik wil mijn leven toewijden aan Hem. Ja, gemeente, bij God is niets onmogelijk. Wie je ook bent, hoe donker je leven ook was. Bij Hem is plek, bij Hem is genade. Zij wil haar leven toewijden aan God. Mee naar Bethlehem. Gods hand zal daar tegen Naomi zijn.
Naomi's leven is bitterheid. Maar nochtans kiest ze ervoor. We zien hier het beeld van een jonge gelovige vrouw. Van jonge mensen. We zien het ook gelukkig in onze tijd. Die in een samenleving waarin er zoveel is wat ons afdrijft van God. Waarin er zoveel keuzes te maken zijn los van God. Dat er jonge mensen zijn die kiezen voor God, die leven met Hem. Gaat het over jou? Die keuze wordt gevraagd van je. Om te leven met God. Ondanks dat geloof niet betekent, alles gaat me voor de wind. Doorzettingsvermogen wordt gevraagd. Radicale overgave. Omdat je weet dat het leven alleen bij God is. Die keuze wordt gevraagd. Die jonge mensen hebben we nodig in onze tijd. Die leven voor God. Alles over hebben voor het geloof. Mag je wat kosten? Mag het jou wat kosten? Of kies je liever voor het comfort? Rut lijkt wat op die Canaanese vrouw. Ze laat zich niet van de wijs brengen. Heer Jezus, al kreeg ik maar een kruimeltje van uw tafel. Ik kan niet zonder u. Dat tekent het vertrouwen van Rut. Ondanks de eenzaamheid, ondanks de moeite, gaat ze mee. En Naomi ziet nu eindelijk in dat Rut met haar mee zal gaan. En zo lopen ze samen verder naar Bethlehem. Bij binnenkomst is de stad in rep en roer. Dat is Naomi, die weggevlucht is. Heb je het al gehoord? Naomi is terug. Naomi neemt het woord. Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Dat betekent de bittere. Want de almachtige El Shaddai heeft mij zeer bitter gemaakt. Vol ben ik heen gegaan. Leeg liet de Heere mij terugkeren. Waarom zouden jullie mij nu nog de lieflijke noemen? Nu de Heere zich tegen mij gekeerd heeft. Nu de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Mijn man is dood. Mijn God, mijn koning is niet meer. Mijn zonen zijn me ontvallen. Verdord is mijn schoot. Alleen keer ik terug, verbitterd en leeg. Dit hoofdstuk roept herkenning op. Als je zo naar de kerk gekomen bent. Als je misschien helemaal niet herkent in Rut, die er allemaal nog in gelooft. Maar dat je je veel meer herkent in Naomi. Dat je zo worstelt met de vragen, waar is God nou eigenlijk in deze donkere wereld? Waar is God in mijn leven? Ik zie hem niet, ik ervaar hem niet, ik proef hem niet. Als het zo donker is in je leven. Oh ja, dat kan door zonde, maar dat kan ook door heel veel dingen die ons overkomen. Als je schreeuwt tot God. Gemeente, de waarheid is echter. Dat Hij juist in donkere tijden. Als geen ander bij je is. Maar waar zie ik hem dan, zegt iemand. Waarom moet ik hem dan, als ik niets van hem ervaar. Als ik niets van God merk in mijn leven. Nou gemeente, hier ervaart u hem. Vanmorgen in het woord. Daarom gemeente. Terug naar Bethlehem. Dat is de oproep van morgen. Terug naar Bethlehem. Opstaan en terugkeren. In tegenslag en verdriet. Niet als een Elimelech voor God op de vlucht blijven. Of als een Orpa die zich liever vastklampt aan de goden van haar tijd. Maar samen met Rut. Mee met Naomi. Mee met Mara. Terug naar Bethlehem. Niet zien dan bitterheid, armoede en leegte, maar toch terug. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En zie nu wat Naomi doet. Het lijkt misschien onchristelijk in onze christelijke oren. Maar het is het juist niet. Want ondanks dat ze ziende op de omstandigheden, ziende op zichzelf, niet ziet dan armoede
ellende en tekort. Roept ze de Heere in haar nood 2 keer aan als de Almachtige. Juist dat is nu het geloof. Het geloof is niet alleen maar dat je je mooie dingen en je zegeningen bij God kwijt kan. Maar dat je juist ook je nood bij de Heere kwijt kan. En dat je door alles heen hem toch aanklampt als de Almachtige. Dat zien we bij deze vrouw in de nood gebeuren. Ze is ons tot een voorbeeld. Aan Gods belofte blijft ze hangen. Al schijnen ze voor haar niet te gelden. Dat is een voorbeeld voor de gemeente van Christus. Gemeente om u vast te houden als gemeente. Aan Gods woord, aan zijn getuigenis. Aan Gods woord blijven vasthouden. Al schijnt het soms een leugen te zijn in deze tijd. Maar vasthouden aan wat God heeft beloofd. Ze spreekt uit wat er op haar hart ligt. Wat ze zo anders van de Heer had verwacht. Maar in dat alles roept ze God aan. De benauwdheid van haar ziel maakt ze bekend aan God. Zorg, nood, vernedering, verachting. Dat kunnen ze het hart kwellen. Maar breng het voor Gods aangezicht in het gebed. En juist waar de Heere ons soms in de ellende brengt. Juist waar het soms een woestijn is in het leven. Waar hij het licht lijkt uit te blazen. Juist daar is hij op weg om ons te verrassen met zijn heil. Met zijn wegen. Daar is hij op weg om het te doen lichten in ons hart. Arm en ellendig. Vol zonde en tekort. Leeg. Maar Naomi, zie je dan niet wat daar groeit aan de rand van de weg? Op weg naar Bethlehem. Volle korenaren. Het is de tijd van de gerstenoogst. Naomi voelt zich leeg. Maar de korenaren zijn vol. De halmen buigen van zwaarte totdat ze bijna de grond raken. Gemeente, uitzichtsloos is het nooit bij God. Al zie je niets meer. Nochtans is het dag. Bedroefd in zorg en angst. Maar toch op Gods belofte blijven hopen. Weet dan. In gemeente, daar kun je gerust je horloge bij pakken. En zeggen. Nu is het uur van de verhoring. Nu worden mijn gebeden verhoord. Het is de tijd van de verlossing. Het is de genadetijd. Want het water staat me aan de lippen. Er is weer brood in Bethlehem. Het broodhuis. Het is bijna Pasen. En wist u dat? Dat het feest van het gerstenoogst, dat het paasfeest is? Het feest van de bevrijding uit de dood? Alles was dood voor Naomi. Letterlijk en figuurlijk. Zijn ze er vanmorgen? Die dat erkennen in hun leven. In mij is de dood te vinden. Ik red het niet. En ik hang zo naar dit leven. En het is zo donker. Maar gemeente, zie dan op dat broodhuis. In dat broodhuis. Bethlehem. Wat stond daar even later? In Bethlehems stal lag Christus de Heer. Even later stond er een kribbe in Bethlehem. En daar lag de grote Davidzoon. Zoon van Rut. Nee, dat weet Naomi allemaal nog niet, maar wij wel. Een mens kan niet leven van brood alleen. Maar bij brood, levend brood, bij zijn woord, bij Christus Jezus, de Messias. Hij werd geboren uit de nood van Naomi. Hij werd geboren in de nood, in de verworpenheid van Rut. En hij gaf op het paasfeest het brood zijn leven. Aan het kruis haalt. Geliefde gemeente, deze geschiedenis. Het is een aansporing. Het is een aansporing om het in donkere tijden in je leven te verwachten van God. Om je vast te klampen aan hem. Om het niet te zoeken buiten hem. Maar juist als het donker is, te geloven. Tegen de klippen op. Ziende op Christus. In wie alle beloften ja en amen zijn. juist in deze donkere tijd van de richteren, schrijft God geschiedenis. Hij werkt ook. Ook al is het stikkendonker. Zelfs in onze tijd, als je misschien denkt, waar is God? Hij gaat door. Hij werkt in uw leven. Hij werkt in jouw leven. Zie het. God werkt in de donkerste tijden. Als je het gevoel hebt, hij is er niet. Zelfs als je het gevoel hebt dat hij tegen je is. Want de man van de smarten riep het uit aan het kruis. Hij die geboren was in Bethlehem's stal, zei het, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u waarom God Jezus verliet? Om u te redden. In de nood en dood is Jezus doorgegaan. In de dagen dat de richters richten, zo begonnen we in de preek. God gaat soeverein zijn weg. Het loopt hem nooit uit de hand. Zijn leiding is voor het mensenoog onbevattelijk. Vele tegenspoeden overkomen de rechtvaardigen. Maar God volvoert zijn plan in Christus. Dat is wat we hier zien. Dat is heilsgeschiedenis. Dat is heil, dat is redding. God is te vertrouwen, gemeente. Wolken kunnen zich samenpakken. Maar Gods beloften houden stand. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor de volken. Kom dan nu, als Rut, vol overgave. Kom dan nu als een Naomi, misschien wel vol bitterheid. Jezus zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En we zullen het zien, dat de Heere een rijke oogst geeft. Dat is hoofdstuk 2. Amen. Gemeente, laten we zingen. Gezang 293, wat de toekomst brengen mogen, het eerste en het derde vers. Laten we de Heer danken voor deze dienst. Getrouwe heren, wij danken u dat we deze morgen in uw huis mochten zijn. Dat de dienst van uw woord ongestoord mocht verlopen. En dat we tegelijk ook gestoord werden door u. Gestoord in al onze bezigheden, al onze eigen gedachten. Om ons over te geven aan u en te leven met u. Heren, we bidden u. Werkt u verder met het gezaaide woord. Bouw er de gemeente mee. Breek het werk af van de boze. Heren, we bidden u of u rondom de gemeente wil staan. We danken u dat heel binnenkort er een nieuwe herder en leraar verbonden mag worden aan deze plaats. We bidden dat hij een goede ingang mag hebben, goede verhuizing. Wees in alles nabij. Schenk uw rijke zegen, opdat, Heren, uw woord hier ook verder verkondigd mag worden. Tot aan die dag dat u wederkomt op de wolken van de hemel. Want Heren, daar zien we naar uit. Die toekomst. Deze morgen werden we gebracht tot Bethlehem, tot Christus. Maar u die kwam naar deze wereld als de Messias. U zult terugkeren. En dan zal uw rijk van recht en gerechtigheid er zijn. Heren, doe ons er naar uitzien. Doe ons er naar verlangen. Ook als we bij tijden zo aardsgericht zijn. Heren, geef kracht om ook de roeping die we hebben in deze wereld voluit te kunnen uitdragen. Juist in de maatschappij waarin we staan. Hebt u ons op posities gesteld waarin we misschien invloed hebben, waarin we misschien macht hebben, waarin we mensen kunnen bereiken, waarin we andere mensen kunnen beïnvloeden. Heren, wees daarin nabij. Geef ook dat we dat op een goede manier zullen doen, opdat uw koninkrijk ook daarin gestalte mag krijgen. O ja, in alle gebrokenheid in deze wereld, maar toch, Heren, dat er ook glimpen mogen zijn van uw komende koninkrijk. We bidden u, Heren, met uw volk Israël, uw verbondsvolk, u laat uw volk niet los. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. O Heere, schenk dat we zoals gemeente van Christus mogen zien op Israël. Dat we mogen zien, Heer, op de Messias van Israël. En zo samen met hen die Messias lief hebben uit Israël, u mogen verwachten. Heere, we bidden u of u daarin nabij wil zijn, of u daarin alles wilt geven. Open hun ogen. Open ook de ogen van heel de wereld. Opdat u, Heere Jezus, alles en in allen zult zijn. We danken u met deze dienst dat u de organist alles gaf in het bespelen van het orgel. Dank u wel, Heren, dat u die inspiratie gaf, dat u de leiding ook daarin gaf in dat zo belangrijke onderdeel ook van de eredienst. Dank u, Heren, dat we met zoveel in de gemeente mochten zijn en breng ons hier deze middag weer terug onder de verkondiging van uw woord. Breng uw dienaar dan ook veilig naar Heer, dat ook dan uw woord weer verkondigd mag worden tot opbouw van uw gemeente. Heren, we leggen dit zo alles bij u neer. Biddend, Heren, om de vergeving van alles wat verkeerd was. Om de opbouw van uw koninkrijk. We willen ook in uw bijzonder, Heren, voor de kerk in Tjaat, waar we ook gasten vandaan mogen hebben deze morgen. Of u daar ook nabij wil zijn, ook het werk wat daar mag gebeuren door tal van instanties. O Heren, bouw uw koninkrijk. Wees met hen die vervolgd worden omwille van hun geloof. Maar de radicale islam die ook oprukt in ons land. Wees zich eens om, Heren, wat van u is af te pakken, te transformeren naar een godsdienst waarin het weer draait om onszelf. Dat we het zelf weer moeten doen. O Heren, verbreek daarin het werk van de boze. En bouw uw koninkrijk. In de vervolgde kerk, Heren, maar zijn we ook niet langzamerhand vervolgd geworden in ons land. O Heren, schenk dan kracht om staande te blijven in alles. Draag zo elkaar aan u op. Heren, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. Wees in alles nabij. Dat smeken wij van u. In de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen nog als ons slotlied uit gezang 290, Er is een land van louter licht.
Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.